Als ik het wel heb, zijn we vanavond toe aan de tweede Thessalonicenzenbrief. Ik meen dat ik vorige keer vier schriftplaatsen genoemd heb uit Colossense. Dat was tenminste de bedoeling, waar de verborgenheid genoemd wordt. En daarom gaan we nu naar de volgende keer dat het voorkomt, en dat is 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2. Waar de uitdrukking in positieve betekenis wordt aangehaald. Of in negatieve betekenis wordt aangehaald. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Waar staat, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Ik heb in het verleden al even stilgestaan bij dit schriftgedeelte. Ik geloof zelfs al 2 keer. Maar ik ben er nou aan toe, dus ik zal het nu nog een keer doen. Maar niet al te uitgebreid meer. In de eerste plaats is het goed om even te zien dat waar we het nu over hebben, dat in wezen de hele inhoud van deze brief is. We hebben een hoofdstuk ter inleiding, we hebben een hoofdstuk ter uitleiding, om het dan maar zo te zeggen, en we hebben een hoofdstuk, dat is dan hoofdstuk 2, wat feitelijk de inhoud is van deze brief. En dan staat er in vers 1, en wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En dan een heleboel puntjes, hè? Waarbij de apostel dus gewoon zegt waar hij het over zal hebben, waar het om gaat allemaal. Het gaat namelijk over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat woord toekomst is weer de vertaling van het Griekse parousia, presentie, parousia, het is allemaal hetzelfde woord. Het betekent namelijk de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus. Dat woord toekomst, dat is een beetje misleidend. Want het heeft niks met. Het wijst niet op toekomst. Het wijst ook niet op komst. Het wijst alleen maar op aanwezigheid. Dat die aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus in de toekomst ligt, dat is wel waar. Maar dat wordt niet door dit woord weergegeven. Maar goed, de apostel gaat het dus hebben over de toekomst. De parousia, de presence, de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus. Ik heb al eens eerder gezegd dat deze uitdrukking feitelijk synoniem is met. De complete bedeling van de volheid der tijden. Met andere woorden, de parousia van onze Heer Jezus Christus valt samen met de complete 40 jaar die verlopen vanaf de opname van de gemeente tot aan de vestiging van de 1000 jaren. Eigenlijk moet ik zeggen tot aan het binden van Satan, waarmee dan het koninkrijk ten volle geopenbaard is op aarde. En misschien is dat woord toekomst ook nog van toepassing op de 1000 jaren. Dat wil zeggen al wat er nog verder volgt op deze oude, nog niet vernieuwde aarde. Maar het heeft weinig zin om daarover te discussiëren, omdat het woord in ieder geval in de schrift niet in dat verband gebruikt wordt. En daarom maakt het dus niks uit. Het wordt steeds aangehaald, juist in verband met de periode waarin het koninkrijk geopenbaard zal worden. In zijn aanwezigheid. Dus de apostel wil het hebben over wat er zal gebeuren zo'n beetje in die 40 jaar. In ieder geval, hij gaat het hebben over een aspect daarvan, op zijn minst. En hij noemt het nog anders ook. Hij zegt dat het gaat over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En het gaat ook over onze toevergadering tot hem. Er staat er nog eenmaal, hè? Onze toevergadering tot hem. En volledigheidshalve zeg ik dan maar weer dat het woord toevergadering alleen nog gebruikt wordt in Hebreeën 10. Ik moet even kijken welk vers het ook alweer was. Ik dank u. Ja, inderdaad, in Hebreeën 10 vers 25, waar het vertaald is met onderlinge bijeenkomst. Onderlinge bijeenkomst is hetzelfde als toevergadering in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Dat is belangrijk, omdat het in beide gevallen uitdrukkelijk gaat om onze vergadering tot hem. Dat wil zeggen, om het feit dat we hem zullen ontmoeten, dat we naar hem zullen gaan. Oftewel, het heeft gewoon te maken met onze hemelvaart. Dat is de meest eenvoudige manier waarop ik het zeggen kan. Dat is waarschijnlijk ook de meest duidelijke. In de Hebreeënbrief gaat het steeds daarover, gaat het over onze positie die we hebben voor de troon der genade. Daar wordt steeds gezegd dat we in kunnen gaan op een vers aan levende weg tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel, tot de troon der genade aan de rechterhand God voor onze hoge priester en noem maar op. Hè? Kortom, ik weet wel dat het daarbij in de eerste plaats gaat om de geestelijke situatie, om onze officiële positie die wij nu hebben. Maar dat verhindert niet dat dezelfde uitdrukking dus wel degelijk ook gebruikt kan worden voor onze lichamelijke situatie, namelijk voor het feit dat we ook lichamelijk die hemel der hemelen zullen binnengaan. En dat is het geval hier in 2 Thessalonicenzen 2. Zie. Dus onze toevergadering tot hem is gewoon het woord voor de opname van de gemeente. Dat blijkt uit een heleboel andere dingen meer natuurlijk. Ik heb al eens eerder wat verteld over de onderlinge verhouding, de onderlinge structuur tussen de Paulinische brieven. En dan zien we dat die Paulinische brieven zich verdelen in drie groepen. In de eerste plaats de groep Romeinen, Korinthe, Galaten. Die spreken over het verleden van de gelovigen. Eigenlijk daar spreekt eigenlijk hoofdzakelijk over waar hij vandaan komt. Wat hij verloren heeft, wat hij heeft afgelegd, zal ik maar zeggen. Spreekt over zijn oorsprong. Spreekt dus ook over zijn wedergeboorte. Daarna krijgen we de groep Efeze, Filippense, Colossense. Drie gevangenisbrieven van Paulus. Die spreken over de positie van de gelovigen nu. En dat is een positie in de hemel in Christus. Spreekt dus over het heden van de gemeente. Ons burgerschap is in de hemel, zegt de Filippense brief. En dan gaat het verder met waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En daarover spreekt dan ook de derde groep. En dat is de groep Thessalonicenzen. Dat zijn twee brieven aan de Thessalonicenzen. En die spreken over de toekomst van de, althans aardse loopbaan van de gemeente. En daarom vinden we in beide Thessalonicenzen brieven de opname van de gemeente genoemd. In de eerste plaats in de eerste Thessalonicense brief hoofdstuk 4 en 5. En dan de tweede Thessalonicense brief hoofdstuk 2. Maar ja, er zijn nauwelijks andere hoofdstukken. Hè? En zo is het met de eerste Thessalonicense brief eigenlijk ook. Dus het gaat hier om de toekomst, de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Je zou kunnen zeggen, het gaat over de aanwezigheid van de Heer Jezus, namelijk onze toevergadering tot hem, want daar ligt de klemtoon op. Ik weet wel dat in de rest van het stuk niet al te uitgebreid over de opname gesproken wordt, maar het hoeft ook niet, omdat het in de eerste Thessalonicense brief gedaan is. Maar de bedoeling is wel degelijk dat de apostel spreekt over de opname van de gemeente. En dat zegt hij tenminste zelf. En dan in dat verband zegt hij, vers 2, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als door ons, of als van ons. Alsof de dag des Heren aanstaande waren. Er staat in de Statenverzameling dag van Christus. Dat is gewoon een fout in de tekstus, receptus. Waarvan de Statenvertaling een vertaling is. En die fout is algemeen bekend. Dat wil zeggen, het moet niet zijn dag van Christus, maar er staat dag des Heren. En dat aanstaande, dat is wel goed, maar wij kennen de betekenis niet helemaal meer. De uitdrukking betekent namelijk dat deze dag des Heren al begonnen zou zijn. Aanstaande wil zeggen dat die er al is. Dat is net zoiets als dat er in Openbaring staat dat van Christus, dat hij heeft als koning geheerst, waarbij het woord heersen niet zozeer de aanduiding is van de periode als zodanig, van het werk van het heersen, maar het is meer de aanduiding van de troonsbestijging. Dat wil zeggen, het komen op de troon. Hè? Het heersen is daar de troon betreden, de heerschappij aanvaarden. En iets dergelijks is hier aan de hand. Dit aanstaande zijn van de dag des Heren betekent letterlijk dat de dag des Heren al zou zijn aangebroken. En ik geloof dat andere vertalingen het ook inderdaad zo vertaald hebben. Dat is ook niet twijfelachtig. Het punt is alleen dat wij de uitdrukking niet meer kennen. Of althans dat wij na 300 jaar, meer dan 300 jaar, een andere betekenis hebben gegeven aan deze uitdrukking. En dat was meer een probleem. Maar goed, dat vertel ik je allemaal gratis, hè? En dan gaat het verder in vers 3. Dat u niemand verleidde op enigerlei wijze. Kijk, het punt is namelijk dat blijkbaar in de dagen van de apostel Paulus er zelfs al brieven werden rondgestuurd met een valse handtekening van Paulus eronder. Brieven waarin men de gelovigen probeerde te leren dat de dag des Heren al begonnen was. Waarom men dat zou doen, weet ik niet. Dan moet je die mensen zelf vragen. Maar het gebeurde wel. En u ziet dat er inderdaad met volstrekt valse oogmerken bijbelse waarheden verdraaid worden en gepredikt worden aan gelovigen. Dat was toen zo en dat is tot vandaag aan de dag nog zo, daarom wijs ik hem er even op. Die dingen komen voor. Dat zelfs brieven geschreven worden met valse handtekeningen en meer van dat soort dingen. Ik zou het niet zo durven zeggen als ik niet zeker wist dat het gebeurde. Ook vandaag, dat is echt zo. Met wat voor bedoeling? Ja, waarschijnlijk om de gelovigen onder controle te houden, hè? Om ze in het hokje te houden, zal ik maar zeggen, om de controle niet te verliezen. Maar goed, dat gebeurde hier ook, maar de apostel Paulus zegt dat u niemand verleidde op enigerlei wijze, wat voor wijze dan ook. Want, zegt hij, dat komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. De uitdrukking dit komt niet staat er dus kennelijk in de grondtekst niet, staat schuin gedrukt hier. Maar het is wel makkelijk als er even tussen staat, dan kunnen we de zinsverband makkelijker volgen. Wat de apostel namelijk zegt, is dat de dag des Heren niet komt, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Let wel, hij zegt niet dat Christus niet komt, of dat de Heer niet komt voor het de afval gekomen zij. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Er staat dat de dag des Heren niet komt, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. We krijgen dus een volgorde van de dingen. De dag des Heren komt dus inderdaad een keer, hè. Dag des Heren, ik zal het een beetje schuin omhoog schrijven zo. Maar er staat, er komt eerst nog een afval, voordat de dag des Heren komt. En afval is een normaal woord, wat ook gebruikt wordt voor het afvallen van een leer. De Bijbel spreekt over het afvallen van Mozes bijvoorbeeld, hè. Afval is dus niet zozeer afvallen van geloof, ook niet zozeer afvallen van Christus. Dat kan namelijk niet, want dat bestaat niet. Afval is afval van een bepaalde leer, bepaalde waarheden. Neem maar een concordantie, dan vind je dat vanzelf wel. Dus de apostel zegt, de dag des Heren komt niet voor dat afval gekomen zij. En samen met die afval moet geopenbaard worden de mens der zonde, de zoon des verderfs. Staat in één adem, hè? Tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde en de zoon des verderfs. Of de zoon des verderfs. Er staat niet dat het gaat om drie dingen, maar het gaat om één ding. Want de mens der zonde is uiteraard de zoon des verderfs. En dat is nou net degene die afval teweeg brengt. Want de afval is het resultaat van het werk van deze mens der zonde, de zoon des verderfs. En bovendien, als je nou één zonde zou moeten noemen, dan zou je moeten noemen de zonde van afval van het woord van God. Dat is de eerste zonde van de mens geweest ook, hè? De afval van dat wat God gesproken heeft. En zo is het hier ook. De afval zou komen. En die afval houdt inderdaad in zonde, namelijk eigenlijk wetteloosheid, staat er in de grondtekst, hoor. Het is de mens der zonde, maar de wetteloosheid. Het gaat er juist om dat men de wet, of in het algemeen het woord van God laat vallen. En dat is natuurlijk zonde. Dat is waar. Maar die afval komt voor de dag des Heren. En die afval gaat gepaard met de openbaring van de mens der zonde. En van deze mens der zonde, de zoon des verderfs, wordt gezegd in vers 4, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Ik sloeg een paar woorden over. Ik sloeg het woordje een over. En ik sloeg het woordje als God over. Als God stond schuin gedrukt. En een bestaat in de grondtekst niet, dus ik sla het over. En daarom las ik, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Niet zichzelf vertonen dat hij een God is, maar dat hij God is, want hij claimt inderdaad de Messias te zijn. Daar komt het uiteraard op neer. Hoe we die man nou precies noemen, dat is niet van het allergrootste belang, omdat dit uiteraard het onderwerp niet is van dit schriftgedeelte. Hier gaat het om de exacte volgorde der gebeurtenissen en met name om de juiste plaats van de opname van de gemeente, oftewel de juiste plaats van onze toevergadering tot hem. Daar gaat deze brief over. En uiteindelijk is het zo dat een uiteenzetting over de gebeurtenissen die plaats zullen vinden hier helemaal niet noodzakelijk is, omdat we die hebben in de Oud-Testamentse profeten, in de evangeliën en bovendien in het boek Openbaring. Dat is in de Thessalonicense brieven helemaal niet nodig. Waar het hier om gaat is dus gewoon om de opname van de gemeente, maar dat stond er al. Ik bedoel zo, deze mens der zonde, de zoon des verderfs, wordt gewoonlijk de antichrist genoemd. En dan weet je nog niks, omdat er inderdaad verschil van mening bestaat over wie die antichrist feitelijk is. En als je het mij vraagt, is het zo dat de uitdrukking antichrist in de Bijbel althans, en dat is het enige waarover ik nu praat, in de Bijbel de antichrist slechts genoemd wordt in de in de brieven van Johannes. Bepaald geen profetische boeken. Hè, waar het antichrist genoemd wordt in de brieven van Johannes. En daar blijkt hij te zijn iemand die een valse leer predikt. En dus een valse profeet, een valse leraar te zijn. En ik houd het dan ook op dat de antichrist, de term antichrist, die dus slechts in die brieven voorkomt, de aanduiding is van de persoon die in de Openbaring heet de valse profeet. Ja, en de valse profeet is de aanduiding van het tweede beest uit Openbaring 13. Dat is namelijk het beest wat uit het land opkomt of uit de aarde opkomt. En aangezien land of aarde een beeld is van Israël, geloof ik dus dat de antichrist de aanduiding is van de machthebber in Israël, in de Joodse staat dus, ten tijde van de parousia, ten tijde van de toekomst des Heren. Let wel, ik heb het over de staat Israël, beest uit het land. Daar staat tegenover een ander beest uit Openbaring 13, dat is namelijk het eerste, dat is het beest dat uit de zee opkomt. Dat is een vorst die voortkomt niet uit Israël, maar uit de heidenen. En ik geloof dus inderdaad uit het Midden-Oosten. En hij zal best wel voortkomen uit Esau, Amalek, Agag, of hoe dat allemaal maar heet. Dat wil zeggen de Ismaël eigenlijk, hè? Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Want het was een Agagiet, hè? Ja. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Het gaat erom dat dat niet een Israëliet is, maar dat deze vorst een vorst is over de hele wereld. De vorst van het wereldrijk van die dagen. Een Arabier. Hè? Voor mijn part een oliezeik, dat kan me ook niet zoveel schelen. Het is toch de verkeerde olie, hè? We houden niet van aardolie, maar van olijfolie. Dat is heel wat anders, hè? Maar goed, daar gaan we allemaal niet op in. Het gaat erom dat er twee belangrijke figuren zijn die in de eindtijd een rol spelen. Allebei genoemd in Openbaring 13. Allebei een beest. Alleen de eerste is de belangrijkste, want dat is de vorst van de hele wereld eigenlijk. En de tweede is iets minder belangrijk. Dat is die van Israël, de staat Israël. En ik geloof dat die de antichrist genoemd wordt in de brieven van Johannes. Maar verder maakt het natuurlijk weinig uit. Want het is in ieder geval zo dat die twee het op een akkoordje gegooid hebben. Althans aanvankelijk. En dat de een zorgt dat de ander aanbeden wordt. Op de plaats van de een. Hoe zeg ik dat? Dat de een, namelijk die van Israël, zorgt dat de ander, namelijk die van Babel, aanbeden wordt in Jeruzalem. En ik geloof dan ook inderdaad dat de gruwel der verwoesting die in Jeruzalem zal worden opgericht, op de heilige plaats namelijk een beeld is, wat uiteraard in Israël wordt opgericht, maar wat gewijd is aan de koning van Babel, dan wel de God die zich daarachter bevindt. Want ook dat maakt natuurlijk principieel geen verschil. Ik probeer het zo algemeen mogelijk te zeggen, zonder nou op te veel details in te gaan. En wie dan deze mens er zonder de zoon des verderfs is, maakt dan natuurlijk weinig uit. Het is de een van deze beiden, en ik hou het bij voorkeur op de grootste, de belangrijkste, namelijk de koning van Babel. En dat blijkt uit de rest van dit verhaal, maar daar komen we zo op. Ik geloof dus dat het hier gaat om die Arabier, zullen we dan maar zeggen. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten. Dat is hetzelfde wat in Daniel 8 en Daniel 9 bijvoorbeeld wordt aangehaald. Namelijk dat er een beeld zal worden opgericht, gewijd aan deze vorst. En dat op de heilige plaats en dus in Jeruzalem. En het wordt aangehaald in Matthäus 24. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, enzovoorts. En dat gebeurt dus in het midden van de 70ste week van Daniel, volgens Daniel 9, vers 27. Als iets niet duidelijk is, dan trek je maar even aan de noodrem. En dan zal ik zeggen op welke bandjes je nadere informatie kunt krijgen. Dan moet ik ineens aan Herlinsi denken, die toen hij in Nederland was en sprak op de zoeklichttoogdag, om de andere zin ongeveer zei van dat staat in dat boek. Op die en die bladzijde. En gelijk had hij natuurlijk, want daarvoor was hij gekomen. Nou. Het gaat er dus om dat voor deze figuur, deze mens der zonde, de zoon des verderfs, een beeld wordt opgericht om te aanbidden in Jeruzalem. Dat is dan ook het beest. Het beest is dus niet de computer die in Brussel zou opgesteld staan, dan wel in Washington, afhankelijk van hoe lang het geleden is dat je dat verhaal gehoord hebt. Het is gewoon een beeld wat opgericht wordt in Jeruzalem. En daar zal hij zich dus op deze wijze via het beeld laten aanbidden, zichzelf vertonen dat hij God is. En de rest lees je dus in Openbaring 13 en wat er verder volgt. En verder zeg ik maar, net als wat de apostel Paulus zegt, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. U hebt bij andere gelegenheden dan, hè? En dan gaat vers 6 verder en zegt, en nu wat wederhoudt, weet gij. Ja, nu wat wederhoudt, weet gij. Kijk, wordt hij dan wederhouden? Wat wordt er dan wederhouden? Wel, die vraag hoeft eigenlijk niet meer gesteld te worden, omdat we namelijk in vers 3 al gelezen hebben dat de mens de zonde, de zoon des verderfs, geopenbaard zal worden ooit in de toekomst. En wij weten inmiddels hopelijk al lang wat dat betekent. Als hij in de toekomst geopenbaard zal worden, betekent dat dat hij tot nu toe verborgen is. En dan is de volgende vraag, waarom wordt hij nog niet geopenbaard dan? Waarom werkt het nog in het verborgene? Dat is de goede vraag, hè? Nou, dat komt omdat er iets is wat hem wederhoudt. Precies datzelfde zou je kunnen vragen in verband met Christus zelf, die ook geopenbaard zal worden op zijn tijd, omdat hij namelijk nu nog verborgen is. En de vraag is dan, waardoor wordt hij dan wederhouden? Waarom openbaart hij zich nog niet? En het antwoord moet dan zijn, hij zal zich pas openbaren in deze wereld bij de bekering van Israël. Dat staat op Christus. Maar dezelfde vragen kun je stellen in verband met deze mens der zonde, de zoon des verderfs. Hij zal zich openbaren in de toekomst. Hij werkt nu in het verborgen en hij wordt wederhouden door iets waarvan wat gij kent. Namelijk staat er, vers 6, en nu wat wederhoudt weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Je ziet dus dat het inderdaad gaat om het tegenhouden van de openbaring van de mens der zonde. Niet tegenhouden van zijn komst of van zijn werking, maar van zijn openbaring. Dat wil zeggen, hij werkt nu nog in het geniep. En dat zegt dan ook het volgende vers. Je ziet, als je maar even goed oplet, dan kun je dit betoog heel gemakkelijk volgen. Want dan komt vers 7. Eerst vers 6. Dat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Dat suggereert inderdaad dat er een tijd voor bepaald is. In ieder geval dat er een tijd voor vaststaat. En het doet ons vermoeden dat we die tijd misschien ook in de schrift kunnen vinden. En dat is inderdaad ook zo, omdat de tijd van de openbaring van deze figuur ligt in de 70ste week van Daniël. En als ik een datum zou moeten noemen, zou ik moeten zeggen het midden van de 70ste week, dat lijkt me het meest duidelijke. Maar misschien ook wel het begin van de 70ste week, hoewel dat minder duidelijk is. Het verschil is dit, dat aan het begin van de 70ste week een verbond gesloten wordt tussen Israël en deze vorst. En eigenlijk dus dat in het begin van de 70ste week het verbond tot stand komt tussen de eerste en het tweede beest uit Openbaring 13. En dat volgens Daniël 9 vers 27. Want dan wordt een verbond gesloten voor de duur van 1 week, terwijl het in het midden van de week verbroken wordt. Ja, ik weet wel, er blijven altijd wat vragen hangen, maar ik zeg het maar hoe ik het dan zie, hè?
Ja. Zal het ook zo aangekondigd worden dat het een verbond is van 7 jaar?
Ja, blijkbaar. Want anders dan gaat het hele verhaal niet op, want het duurt namelijk geen 7 jaar. En dat verbond, hè, omdat het halverwege die 7 jaar verbroken wordt. Dus op een of andere wijze moet dus ergens bekend zijn dat het 7 jaar zou duren. En daar het volgt is dat het voor 7 jaar gesloten wordt, alleen dat het geen 7 jaar stand houdt. Want als je zegt het is een verbond van waarvan dat lengte niet vaststaat en het houdt na 3,5 jaar op of het wordt verbroken, ja, nou ja, dan... Dan zijn die 7 jaar zoek. Dan zegt dat niks, hè? Dus het moet duidelijk zijn dat straks, wanneer het verbond gesloten wordt, het uitdrukkelijke verbond is voor de duur van 7 jaar. En merkwaardig is toch dat tegenwoordig overeenkomsten worden aangegaan internationaal voor een beperkte tijdsduur. Er wordt altijd een termijn bijgesteld, want we willen er allemaal wel weer een keer vanaf, hè? En die termijnen worden steeds korter. Hè? Denk aan de termijn in de tijd van de rechten op het Suezkanaal bijvoorbeeld, hè? Die liep op een gegeven moment gewoon af. En zo zijn er meer van die dingen die aflopen, hè? Het is met dat verbond ook. Voor 7 jaar wordt het opgericht, alleen na 3,5 wordt het al verbroken. Maar goed, hier is dus sprake van dat hij op zijn eigen tijd zal komen. En ik houd het dus op, in ieder geval het midden van de 70ste week. Dan zal hij geopenbaard worden. Ik denk namelijk dat aan het begin van de 70ste week hij weliswaar wel werkt, maar dat het nog in het verborgen is. Maar ik denk dat die openbaring mede gezien moet worden in het licht van de schrift. Want in het licht van de schrift moet in het midden van de week sowieso duidelijk zijn wie hij is. Al was het maar op grond van de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 24 over de gruwel der verwoesting. Die het leest, merken erop enzovoorts. Nou, dat lijkt mij een aardige openbaring. Zie. Maar dan gaan we verder in vers 7, waar staat, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreeds gevraagd. Kijk, dat is nou precies het antwoord op de vraag, hè? Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreeds gevraagd. Als je weet wat openbaring is, dan begrijp je dit vers. Want als hier staat, hij zal geopenbaard worden, moet je zeggen, hé, is hij dan nog verborgen? Of werkt hij dan al in het verborgen? En dan staat er, ja, inderdaad, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreeds gevraagd. Die werkt dus al. Hetgeen betekent dat de werkzaamheden van deze mens, de zoon des verderfs, allang plaatsvinden. Alleen dat ze als zodanig niet openbaar zijn, niet herkend worden. Hij werkt in het verborgene. En inderdaad, als je vandaag zegt dat de koning van Babel werkt in de wereld, dan zeg je, nou, wat een onzin. Hè? Maar het werkt wel. In het geniep. Maar het werkt wel, omdat de principes van Babel inderdaad actief zijn in de hele wereld. Niet alleen onder ongelovigen, zal ik maar zeggen, maar zelfs onder kinderen gods. Dat is een van de redenen waarom het hier natuurlijk uitdrukkelijk genoemd wordt. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Alleen, het werkt nog in het verborgene, want alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Nou, even een krijg een kleine oefening. Ik heb al zoveel vreselijk onzinnige verklaringen van dit vers gelezen. Ten einde de gemeente door de grote verdrukking te kunnen laten gaan. Ja, dat is de enige reden daarvoor. Het is echt zo. Als je echt een duidelijk onzinnige verklaring tegenkomt, dan zit er altijd wat achter. Het is altijd om wat anders goed te praten. Altijd omdat men anders in problemen komt met een andere leer die men al heeft. En dat is met dit vers ook zo. Want als je hem goed leest, zonder bijbedoelingen, zonder andere gedachten, dan is het heel duidelijk wat er staat. Er staat namelijk de verborgenheid. Daar ging het over. De verborgenheid der ongerechtigheid. Het gaat om de ongerechtigheid. De mens, de zonde, de zoon des verderfs, die nog niet geopenbaard is, maar die in de toekomst geopenbaard zal worden, wanneer namelijk hij niet meer wederhouden wordt. Dat stond allemaal in de volgaande verzen, dat is geen probleem. Nou, en dan staat er, alleen die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En nu is de vraag, ik stel me meteen maar de vraag, hè. De vraag is dan, wat wordt er nou uit het midden weggedaan? Dat wat wederhoudt of de ongerechtigheid? Er is maar één antwoord mogelijk. Dat is dat wat wederhoudt. Omdat dat wat wederhoudt weggenomen wordt. En dat daarna dus de ongerechtige geopenbaard zal worden. Dat is wat vers 8 zegt. En iets wat eerst uit het midden is weggedaan, wordt dan daarna niet meer openbaar. Want dan is het al weg. Zie? Dus er kan geen andere mogelijkheid zijn dan dat in vers 7 gesproken wordt over het uit het midden wegdoen van de wederhouder. Van dat wat wederhoudt. En dat wat wederhoudt, weet gij. Want dat is Lot. Hè? Dat is. Ja, ik was een beetje te snel. Maar dat was de gemeente, uiteraard. Zolang er nog één rechtvaardige is, kan de ongerechtige. Hè? Zolang gerechtigheid er nog is, wordt ongerechtigheid niet geopenbaard. Zolang er nog één rechtvaardig is in het onrechtvaardige Sodom, zolang komt het oordeel niet over Sodom. Enzovoorts. En zo is het met ons dus ook. Zolang wij nog als gemeente in de wereld zijn, wordt de ongerechtige nog niet geopenbaard. En bovendien, als dat niet zo is, bedenk dan eens wat anders. Wat wordt er anders uit de wereld weggenomen? Oh ja, zegt men, dat is de Heilige Geest die wordt weggenomen. Nou ja, dan toch in ieder geval niet van ons. Zodat als de Heilige Geest wordt weggenomen uit de wereld, dan gaan wij mee weg, uiteraard. Dat kan moeilijk anders. Als het helemaal goed beschouwd, dan is het zo dat de Heilige Geest, dat zijn wij namelijk. Want Heilige Geest is nog steeds de aanduiding van onze nieuwe natuur. En van dat wat in ons is, de inwendige mens dus eigenlijk. Hè? En verder is het zo dat je wel kunt zeggen, de Heilige Geest verdwijnt met de gemeente van de aarde. Dat kan wel zijn, maar het neemt niet weg dat uiterlijk 7 jaar later dan toch in ieder geval de Heilige Geest weer op aarde verschijnt. Nou, verschijnt, maar is, omdat aan het eind van de 70ste week, namelijk te dien dagen, God zijn geest zal uitstorten op alle vlees, enzovoorts. En op dat moment is die ongerechtige nog niet van de aarde weggedaan. Dat betekent dat niet de Heilige Geest de wederhouder is. Want daarna duurt het nog 33 jaar waarin de Heilige Geest is uitgestort op aarde in gelovigen, terwijl tegelijkertijd die mens de zonde, de zoon des verderfs, nog op het hoogtepunt van zijn macht is. En dat duurt 33 jaar lang, dus zie. Waaruit me weer overblijft dat het hier slechts kan gaan over de opname van de gemeente. En het mooiste argument vind ik altijd nog dat dat in overeenstemming is met vers 1 van dit hoofdstuk. En ik zeg altijd zo, als in vers 7 niet gesproken wordt over de opname van de gemeente, dan is vers 1 onjuist. Want in vers 1 staat dat over onze toevergadering tot hem gesproken zal worden. En als het in vers 7 niet staat, staat het nergens. In de hele brief niet. Dus het is zo makkelijk als wat. Het is eigenlijk zonde dat ik zoveel moeilijke argumenten erbij moet halen. Want het zou nergens voor nodig moeten zijn. Het is een heel straight, recht betoog van de apostel Paulus. Dat wat wederhoudt is de gemeente. Zijn de rechtvaardigen op aarde. Zolang dat op aarde is, wordt de ongerechtige nog niet, of ongerechtige nog niet openbaar. En begint dus ook de grote verdrukking nog niet, enzovoorts. Want wij zullen uit het midden weggedaan worden van deze wereld. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, daarna dus, en nog later zal hij verdaan worden door de geest uit de mond des Heren, hè? Dat staat er, hè? De welke de Heren verdoen zal door de geest zijns monds. Hoe ziet dat eruit, weet u dat? De geest zijns monds, wat is dat? Ja. De Heer spreekt gewoon in zijn grimmigheid en in zijn toorn. De Heer spreekt, geest is adem. Hè? Maar geest is ook woord bijvoorbeeld. Omdat het onzienlijk is. En adem en woord is nu eenmaal synoniem. Hè? Want geen woord zonder adem. De Heer zal spreken. En hij zal ze verdoen door de adem zijn mond. Er staat ook ergens dat een zwaard uit zijn mond zal uitgaan bijvoorbeeld. In Openbaring leest u dat, ook in dit verband, in verband met Babel enzovoorts. Een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Want het is het woord waarmee hij oordeel brengt over de tegenstander. Over Satan dus. Dus als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dat wil zeggen na de opname van de gemeente of anders na het uit het midden wegnemen van de wederhouder. Let wel, hier wordt niet geleerd dat de gemeente tot taak heeft om deze zoon des verderfs te wederhouden. Dat leest u dan ook nergens. Er wordt alleen geleerd van de gemeente dat die moet staande blijven. De gemeente hoeft ook geen vooruitgang te boeken in de strijd tegen iets. De gemeente wordt alleen verondersteld staande te blijven. Onder alle omstandigheden. En de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 wordt dan ook genoemd opdat gij zou staande blijven. Stand houden en staande blijven, daar gaat het om. In onze positie, en u weet waar wij staan, hè? Ik heb het laatst ook ergens gezegd, maar ik weet nooit of jullie erbij waren of niet. Hè? Wij staan in de genade, dat is Romeinen 5 bijvoorbeeld. De genade in welke wij staan. We roemen in de heerlijkheid Gods. In de hoop der heerlijkheid staat er trouwens. Ja. Wij staan in de genade, wij staan in Christus. Zie. En daarin moeten we blijven staan. En het punt is niet dat we daaruit moeten of dat we voortgang moeten maken. Nee, dat blijft onze positie. We moeten zien dat we daarin blijven staan, want Satan is er altijd op uit om ons uit die positie weg te krijgen. Maar het gaat er niet om omdat dat we deze mens der zonde, de zoon des verderfs, zouden bestrijden. Het punt is, hij bestrijdt ons. En we moeten zien dat we tegen hem staande blijven en verder ziet hij maar. Dus, wanneer wij weg zijn, zal de ongerechtige geopenbaard worden. Het aardige daarvan is natuurlijk, en dat zeg ik er maar zo even bij, het aardige daarvan is dat het dus weinig zin heeft voor ons om de ongerechtige tegen te houden. Want het punt is dat wij toch verdwijnen hier. Dus wij kunnen onze best wel doen om deze aarde een beetje acceptabel te maken en vrij van deze zonde en wetteloosheid. Maar wij gaan toch van de aarde weg en wat achterblijft is dan sowieso zonde en wetteloosheid. Dus er verandert zo weinig aan. Hè? Het heeft helemaal geen zin. We worden weggenomen. En als we weg zijn, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Niet dan zal hij tot stand komen of dan zal hij verschijnen, maar dan zal hij geopenbaard worden, want hij was er al, maar in het verborgene. En hij zal verdaan worden door de geest zijns monds en teniet gemaakt worden door de verschijning zijner toekomst. De verschijning van de Heer uiteraard in zijn parousia. In zijn toekomst, in zijn aanwezigheid. En feitelijk is het zo dat hij verdaan zal worden helemaal aan het eind van deze parousia. Namelijk helemaal aan het eind van de 40 jaar. Dat leest u in Openbaring 19, geloof ik. Dat het beest en de valse profeet... We hebben het hier over het beest eigenlijk. Hè? Dat het beest en de valse profeet en de draak enzovoorts levend geworpen worden in de afgrond. En vervolgens in de poel des vuurs uiteraard. Maar ze worden levend gegrepen. Ze leven nog. Dus wanneer het hier gaat inderdaad om een mens. En ik geloof dat het uiteindelijk gaat om een mens. Dan blijft hij leven tot het eind van die periode van 40 jaar aan toe. En hoe dan ook in Matteüs 24 stond al dat het allemaal zal plaatsvinden binnen één generatie. Nou, dan staat er dus nog verder wat over de Heer Jezus. Namelijk hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht. Ja, niet over de Heer Jezus. Ik ben de waar. De toekomst aan het eind van vers 8 is die van de Heer Jezus. En de toekomst in vers 9 is die van dit beest uiteraard. Hè? Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En zelfs in mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar Openbaring 13, vers 13. En dat is volstrekt juist. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En dan ziet u maar weer het bevestigd dat om zalig te worden het slechts nodig is om liefde te hebben voor de waarheid. Als je liefde hebt voor de waarheid, dan zoek je de waarheid. Dat is heel gemakkelijk. Dat wat je lief hebt, dat zoek je uiteraard. En wie zoekt, zal vinden. En de waarheid is Christus. En wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. He? Zo is het. Liefde voor de waarheid, daardoor worden wij zalig. En de Heer zelf is uiteraard de weg, de waarheid en dus het leven. He? En dus het leven, ja. Als je de waarheid is, dan is je het leven. Dat kan niet missen. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Zie? Als ze de waarheid niet lief hebben, wordt er speciaal leugen gezonden. Dat ze de leugen zouden geloven, dat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En de enige zinvolle verklaring van dit schriftgedeelte lijkt mij... Ja, niet dat ik dat graag wil, maar de enige zinvolle verklaring lijkt mij te zijn dat het hier gaat om degene die de waarheid wel gehoord hebben, maar niet hebben geloofd. En aan wie vervolgens een kracht der dwaling gezonden wordt, zodat zij de leugen zouden geloven. Zodat het is ter verleiding van degene die aanvankelijk het evangelie hebben afgewezen. En ik geloof dus inderdaad dat als iemand nu in deze bedeling het evangelie afwijst, dat hij in de volgende evangelie, in de volgende bedeling, weliswaar misschien nog het evangelie hoort, maar dat hij het zeker niet zal geloven. Integendeel. Het staat hier. Nou, nu even terug naar vers 7. Er staat: de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreeds gewrocht. En ik heb in het verleden al eerder het verband gelegd met de verborgenheid die genoemd wordt in Openbaring 17. En doe ik nou dus weer. Want in Openbaring 17 wordt ons geopenbaard wie deze verborgenheid der ongerechtigheid is. Want daar lezen we het in vers 5. Dank u. Vers 5. Waarom sta ik hier eigenlijk? U weet het allemaal al. Openbaring 17 vers 5. Waar staat, waar het gaat, ja, laat ik het eerst even zo vertellen, waar het gaat over een beest, een scharlakenrood beest, met 7 koppen en 10 hoornen waarop een vrouw zit. En het scharlakenrood beest is de uitdrukking van het wereldrijk van die dagen. Zoals beesten algemeen een uitbeelding waren van het wereldrijk in bijvoorbeeld Daniel 7, ook Daniel 8 trouwens, En zo ook hier. Het is uitdrukking van het wereldrijk van die dagen. Mede vanwege die 7 koppen en die 10 hoornen. Maar dit beest wordt bereden, dat wil zeggen bestuurd, bedwongen, gecontroleerd door een vrouw. En dan is het wel erg met je, ver met je gesteld. Wel erg diep gezonken als het zo ver met je gekomen is. Hè? Neem het nummer op van waar die staat, dan kan ik het eruit knippen later. Hè? Nou ja. Nee, dat doen we niet. Maar waar het om gaat is dat dit beest bestuurd wordt door een vrouw. En van deze vrouw wordt vervolgens gezegd wie ze is. Er staat in vers 5. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Dan weten we tenminste wie het is. Hè? Dat is makkelijk. Namelijk verborgenheid, het grote Babylon. En nu is het zo dat Babylon inderdaad een naam is. Maar er wordt wat bijgezegd. Er staat ook verborgenheid. Verborgenheid, het grote Babylon. De naam is Babylon, maar er staat bij dat het ooit verborgen was. Dat het een verborgenheid was. Het is het nu niet meer, omdat het erbij staat. Hè? Het is Babylon. Dus het is niet meer verborgen, maar het was het. En de enige zin van deze uitdrukking verborgenheid hierbij is dat het terugverwijst naar bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid der ongerechtigheid heet dus Babel. En het wijst nog verder terug, namelijk naar Matteüs 13. Daar hebben we ook al over gesproken. Matteüs 13, de gelijkenis van het zuurdeesem, het welk een vrouw nam en verborg in 3 maten fijn meel. En dan weet je wie die vrouw is, hè? Verborgenheid. Ja, daar worden daar is inderdaad erg verborgen, in de gelijkenis. Hè? Het was al een gelijkenis en zelfs daar stond het niet in. Maar, hè? Maar hier staat het gewoon. Het is Babel, de moeder der hoererijen en de gruwel der aarde. Natuurlijk is het zo dat hoererijen en gruwelen, de uitdrukking is in de Bijbel altijd van overspel, hoererij, dat wil zeggen afgodendienst. Vandaar dat de gruwel der verwoesting, of de gruwelijke verwoesting, of hoe dat allemaal maar heet, te maken heeft met afgoderij, die vervolgens verwoesting met zich meebrengt. En dat lijkt me duidelijk genoeg als iemand de Heer niet dient, maar andere goden, dan brengt dat vanzelfsprekend vernietiging, verwoesting met zich mee, al was het maar van ons persoonlijke leven. Dat wil zeggen, het leidt altijd tot de dood. Hè? Dus een gruwel leidt sowieso tot verwoesting. Maar hier staat van Babylon dat het de moeder is der hoererijen en de gruwelen der aarde. En Babel, ja, dat wijst niet alleen terug naar 2 Thessalonicenzen en Matteüs 13, maar het wijst terug zelfs naar het boek Genesis, om maar eens helemaal vroeg te beginnen, waar Babel voor het eerst voorkomt in verband met Nimrod, de grote geweldige jager voor het aangezicht des Heren. Enzovoort, het Nimrod, waar de toren gebouwd werd, en een Babel wat tot doel had om de mensheid te verenigen. Dat is een beetje vreemd, want wij zouden zeggen, ja, de mensheid was toch één. He? Toen, er waren toch nog geen volkeren? Nee, dat klopt. Maar toen die spraakverwarring plaatsvond, was het al 130 jaar nadat Noach, in het verbond met Noach, uiteengezet was dat de mens zou heersen over de mens. En dat dus de mensheid een eigen menselijke overheid zou moeten hebben. Of om nog eenvoudiger te zeggen, voor sommigen moeilijker. Het was al 130 jaar nadat de bedeling van het menselijk bestuur begonnen was. En die bedeling van het menselijk bestuur ging samen met de verdeling van de aarde, van de aardbodem onder de volkeren. En tevens de verdeling van de volkeren onder hun eigen overheden enzovoorts. En het was toen al 130 jaar na het begin daarvan, dus het werd wel tijd dat het uitgevoerd werd. Maar Nimrod en Babel waren juist aan het werk om dat te verhinderen. En toen greep God in en hij verstrooide de mens door middel van de spraakverwarring. Zie. Maar Babel had als doel de mensheid te verenigen. Eén rijk, één mensheid onder heerschappij, ja, van een mens. Van één mens en met uitsluiting van God uiteraard. Want dat is de bedoeling van Babel geweest, hè. Datzelfde principe vinden we later herhaald in het Babel van Nebukadnezar. Beide Geschiedenissen zijn een verhaal over een begin. Bij Nimrod hebben we te maken bij het begin van Babel als stad en ook als principe. Zelfs als filosofie zou ik haast zeggen. Maar datzelfde vinden we nog een keer bij Nebukadnezar, waar het begin gemaakt wordt van met de tijden der heidenen. Dat wil zeggen het begin van de grote wereldrijken die elkaar zouden opvolgen in de tijd dat de troon van David vakant zou zijn. En ik spreek nu over het begin van de ballingschap, waarbij de troon van Juda en David dus eerst ondergeschikt werd gemaakt aan Babel en daarna zelfs helemaal verdween onder Zedekia. Maar we vinden daar het begin van de wereldrijken, van de tijden der heiden, dus ook te beginnen bij het Babel van Nebukadnezar. En we vinden daar min of meer een herhaling wat er onder Nimrod in de tijd gebeurde, de bouw van Babel. En in dit geval werd er niet een toren gebouwd, maar een beeld. Een heel hoog beeld. Dus het maakt helemaal geen verschil hoor. Alleen dit keer was de menselijke gedaante waarvoor men moest knielen. Ja, en in de eindtijd verwachten we hetzelfde weer een keer. Alleen dan is het geen begin, maar dan is het echt een eind van Babel. Want dan krijgen we inderdaad dat er een beeld wordt opgericht. Weer gewijd aan Babel of aan de god of de koning van Babel. Alleen in dat geval wordt het uitdrukkelijk opgericht in Jeruzalem. Maar dat is dan ook de reden waarom in de profetieën, met name in Zacharia, gesproken wordt over dat Jeruzalem feitelijk thuis hoort in Babel. In het land Sinaar namelijk. Daar krijgen we de profetie over, over die ooievaar, over de uiver. Over de ooievaar die Jeruzalem brengt naar haar oude nest. Want dat doet de uiver, de ooievaar. Hè? Die keert terug tot haar oude, vervuilde en steeds weer opgebouwde en verder vervuilde nest. Ja, dat is negatief, ja. Heb je wel eens een ooievaarsnest gezien? Het is verschrikkelijk. Hè? Nou. Ja, mensen maken het vaak schoon. In oude water doen ze dat, hè? Hoewel, dat hoeft niet meer tegenwoordig. Hè?
Ja, komt hij niet meer. Veel te schoon. Dus
het is nou mooi schoon. Nou komt hij natuurlijk niet. Daar zal het wel in zitten. Maar we moeten even dat verhaal van Babel vasthouden. Babel is natuurlijk een stad, dat is het altijd geweest en zal het ook in de toekomst zijn. Vandaag aan de dag werkt Babel ook in het verborgene. Een echt Babel is er niet, we kennen alleen de ruïne, maar daarom werkt het principe wel degelijk. Want het principe van Babel is het de vereniging van de volkeren der aarde onder één heerschappij en uitdrukkelijk niet de heerschappij van God. Dat is het belangrijkste wat er van te zeggen valt. Verder is het natuurlijk zo dat het daarbij tegelijkertijd gaat om een vorm van religie, waarin we dus zien dat inderdaad politiek en religie met elkaar verenigd worden en aan elkaar dienstbaar gemaakt worden, zou ik willen zeggen. Dat wil zeggen dat godsdienst gebruikt wordt om politieke redenen of andersom, dat maakt me weinig uit. Maar daar gaat het bij Babel om. En wat we dus zien is dat er een begin was aan de volkeren der aarde, bij het ontstaan van de volkeren in het Babel van Nimrod. Er was een begin aan de wereldrijken der volkeren in het Babel van Nebukadnezar. En in de toekomst zal er weer een begin zijn aan het rijk van Babel. Dat is namelijk in de dagen van de 70ste week, in de dagen van deze mens de zonde, de zoon des verderfs. En dat loopt uit, al deze drie beginnen lopen uit in de vernietiging van Babel aan het eind van deze 40-jarige periode, aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden. En dat is ook wat in Openbaring 17 dan besproken wordt. Nou, meer heb ik er eigenlijk niet van te zeggen. Alleen dan nog dit, dat in Openbaring 17 vers 18 uitdrukkelijk staat wie die vrouw is. Er staat namelijk, en de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En ik begrijp dat in vers 5, waar Babylon genoemd wordt, het nog mogelijk is om te zeggen dat het gaat om een principe, een beginsel. Dat wil zeggen, het zou nog niet over een stad hoeven te gaan. Men ziet het dan op een wat geestelijke niveau. Maar in vers 18 is zonder meer duidelijk dat dat principe en die filosofie wel degelijk thuis hoort in een letterlijke stad die letterlijk het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. En zoals de vrouw in het visioen het beest bestuurde, zo is Babylon de stad die het wereldrijk van die dagen bestuurt. En Babel is dan dus simpelweg de stad Babel die de hoofdstad is van de wereld. Dus jongens, we streven allemaal naar vrede in deze wereld, hè? Over eenheid, de verbroedering van de volkeren enzovoorts. En wat krijgen we dan? Het antichristelijke rijk. wat door Christus zelf vernietigd zal worden. En wie werken daar dan mee? Juist, onze, laat ik dat niet zeggen, want ik heb er nooit bij gehoord. Maar, hè? Maar de kerken, godsdienst die ondergeschikt gemaakt wordt aan de politiek. En ik las van de week in de krant, nee, ik vertel dus niet welke krant, maar ik las van de week nog in de krant dat zodra de kerk zich bemoeit met de politiek, ontstaan bloederige kruistochten. Ken je de geschiedenis niet? Ja, daar bemoeide de kerk zich met de politiek. En wat er ontstond, waren de meest schrikkelijke, bloederige oorlogen die je maar denken kunt. Ja, zo'n 1000 jaar geleden. Iets minder, misschien. Hè? Dat deed de kerk. Zie? En dat klopt, want dat was de kerk en dat was Rome. En de hervormers in hun dagen, Luther, Calvijn en hoe ze maar geheten hebben. Boerentje was er trouwens ook een. He? Alleen heette hij nog Boelinger of zoiets. He? En er was nog een Zwitser. Nou goed, meer zal ik er niet van vertellen. Maar in ieder geval, die mensen die bestudeerden ook dit schriftgedeelte hier over Babel in Openbaring 17. Die zeiden dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Omdat ze die daarin herkenden. Waarin namelijk de kerkelijke en wereldlijke macht verenigd waren, zal ik maar zeggen. En ze hadden natuurlijk groot gelijk, al was het niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. En tot in onze dagen hoor je nog vaak vertellen dat Babel Rome is, de Rooms-Katholieke Kerk voorstelt. Want dat is natuurlijk nog steeds in de Calvinistische kerken gebruikelijk om die verklaring te leveren. Maar men heeft in de loop der eeuwen, men heeft niet in de gaten gehad dat in de loop der eeuwen die reformatorische kerken wel degelijk onder hetzelfde Babel thuis horen, zo langzamerhand. En dat zeg ik nu, maar 150 jaar geleden zei men dat ook al. Zou je zwart op wit kunnen laten lezen. Nee? Darby. Dat is het ontstaan van de vergaderingen geweest namelijk. Dat men zei, de kerken, erkende, geïnstitutionaliseerde kerken, dat is Babel en er hoort een oprecht gelovige niet in thuis. En men stapte er dus uit. En daaruit ontstonden in de tijd de vergaderingen. Ja, dat zijn ze nu vergeten, heb ik de indruk, maar... Ja, dat weten ze niet. Dat weten ze zelf niet. Dat is echt zo. Dat zijn ze geleerd. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar u ziet dus waar het om gaat. Het begon met de stad Babel. Dat Babel een veel bredere betekenis heeft gekregen dan alleen een stad, dat is natuurlijk waar, maar het neemt niet weg dat het uiteindelijk wel degelijk weer handen en voeten krijgt, om dan een politieke term te gebruiken, als stad in de toekomst. En dat er inderdaad, we mogen verwachten dat er een wereldrijk komt, met één koning, één heerser, misschien heet hij wel president of zo hoor. Maar je weet nooit met die lui, hè. Je hebt van die lui, die zetten zich meteen een keizerskroon op en noemen zich keizer, dus dat maakt ook niet uit, hè. Maar in ieder geval zo'n figuur komt en die is dan de koning van Babel. En ik ben daarom altijd geneigd om de grootste machthebber uit de eindtijd te noemen de koning van Babel. Ook al staat het er niet altijd even uitdrukkelijk bij. Om namelijk de term antichrist te omzeilen, want ik geloof niet dat hij de antichrist is. Want dat is de vorst uit Israël, vanzelfsprekend.
Maar heeft men dan nooit die profetie Daniel 4 dan weer naar de toekomst
gebracht? Ja. Dat is misschien goed om er even op in te gaan. Die profetieën uit Daniel 4, waar natuurlijk ook hetzelfde beest aan de orde komt en waar in feite ook over Babel en zo gesproken wordt. Die profetieën heeft men op andere wijze uitgelegd. Het is tot vandaag nog steeds zo dat men in het algemeen in de protestantse kerken, wat de toekomst betreft, alleen nog verwacht een jongste dag. Men verklaart dat de wederkomst des Heren hetzelfde is als de jongste dag. En men verwacht dus ook het oordeel over de levenden en de doden, allemaal op de jongste dag. De opname van de gemeente is niks anders dan dat de gelovigen gewoon de nieuwe hemel en de nieuwe aarde binnengaan of zo. Kortom, men verwacht helemaal niks meer. En dat betekent dus dat men kennelijk de andere profetieën beschouwt als te zijn vervuld in het verleden. En het systeem van schriftverklaring wat zich daarmee bezighoudt, namelijk met het verklaren van de profetie alsof het allemaal in het verleden vervuld is, dat wordt genoemd de zogenaamde historische school. Een school is bijvoorbeeld ook een bepaalde categorie van denken. Ik had een Van Dalen mee moeten nemen, had ik het precies kunnen vertellen.
En de schapen in de bok, hè?
Dat hoort daar ook allemaal thuis, dat zegt men dan, ja. Maar in ieder geval, dat heet de historische school. En die heeft nogal lang opgang gemaakt. Zelfs tot vandaag aan de dag bestaat dat. Ik weet dat de protestantse kerk in het algemeen zich helemaal niet met de profetieën bezighouden. Want als het al vervuld is, is het volstrekt onbelangrijk. En niemand weet er tegenwoordig ook meer wat van. Zal u blijken. De enige die er zich nog wel mee bezighouden met die historische school, dat zijn bijvoorbeeld de Zevende-dags-Adventisten. Die op ingewikkelde wijze proberen de profetieën te verklaren naar het verleden toe. En verder zijn er nog een paar richtingen die zich daarmee bezighouden. Dat is bijvoorbeeld de zogenaamde Brits-Israël-beweging, ook bekend als Nederlands-Israël-beweging. En nou, verder zou ik het zo gauw niet meer weten. Maar in ieder geval, er is ontzettend veel in die richting geschreven. Er is ook een goede reden voor. Dat is namelijk omdat als je het zo verklaart, komt het nooit uit. En dan kun je dus alle kanten mee op. En als je dat zeker wil weten, dan moet je maar eens langskomen, zal ik je een paar boeken voorhouden. Hè? Want je zult verbaasd staan wat voor onbenullige gebeurtenissen al beschouwd worden dan als vervullingen van bepaalde profetieën. Maar goed, er is heel ingewikkeld over geschreven. Zo ingewikkeld dat toch niemand het meer snapt. Hè? En daar staat tegenover dat wij dan, met onze verklaringen betreffende profetie, behoren tot de zogenaamde futuristische school. Dus geen andere naam voor de futuristische school. Dat wil zeggen dat wij geloven dat de vervulling van de profetieën onderbroken is en pas verder doorgaat in de eindtijd. Een kenmerk van de historische school is ook dat men de 70ste week van Daniël beschouwt als te zijn vervuld, direct achter de 69ste. En nog een kenmerk ervan is dat men dan ook gewoonlijk Daniël 9 leest alsof er 70 weken zouden verlopen tot op Messias de Vorst, terwijl er staat dat het de 69 waren. Je zou zeggen, dat is dom, maar inderdaad, zo is het nou eenmaal. En wij geloven dus dat de 70ste week nog in de toekomst ligt, dat die tijdrekening is onderbroken. En dus geloven wij ook dat de hele vervulling van de profetieën is onderbroken en in de toekomst weer verder doorgaat. Maar je ziet wat zij missen. Wat zij missen is puur deze hele uiteenzetting waar we nou al maanden mee bezig zijn over de verborgenheid. Want dat is een ander kenmerk van de historische school. Men kent absoluut de gemeente niet. Men kent het godsdienst, zelfs een Bijbelse godsdienst, te beginnen bij Adam enzovoorts, tot op vandaag aan de dag. Maar een onderscheid tussen Israël en de gemeente enzovoorts, dat is allemaal volstrekt zoek. Men kent de gemeente niet. Vandaar dat sommigen dan ook inderdaad de Sabbat in ere houden in plaats van de zondag enzovoorts. Men snapt er namelijk helemaal niks van. Ik weet, dat is voorbarig gesproken, maar dan weet je hoe ik erover denk. Hè? Ik wou het wat die verborgenheid en ongerechtigheid betreft maar hierbij laten. We komen later nog een keer in openbaring terecht, maar ik vond dit wel genoeg. Over Babel zijn we natuurlijk voorlopig toch niet uitgepraat als we er een keer aan beginnen. Maar dat hoort, dacht ik, bij een ander onderwerp. Als nu maar duidelijk is dat die verborgenheid der ongerechtigheid inderdaad vandaag werkt. En dat Babel wel degelijk ook vandaag werkt. Actievers, ik heb laatst eens hele verhalen gelezen, uiteraard Amerikaans, over allerlei organisaties die zich al dan niet in het geniep, in het geheim bedoel ik dus netjes, bezig hebben gehouden met het vormen van allerlei pressiegroepen, zou ik willen zeggen, om te komen tot één wereldheerschappij. En er zijn zelfs boze tongen die beweren dat de leidslieden van Amerika en Rusland enzovoorts, dat die in het geheim al lang tot een akkoord zijn gekomen, alleen dat de politiek is voor de schijn naar buiten. Of dat waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval is duidelijk dat er in de loop der eeuwen altijd gewerkt is aan streven tot komen van eenheid in de wereld, waarbij altijd, niet godsdienst in het algemeen, maar wel de christenen in de weg gestaan hebben. Dat is wel zo. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar de bekende uitspraak dat godsdienst opium is van het volk. Dat is inderdaad juist, maar dat kan alleen maar slaan op het echte christendom. Christendom wat wij hier in Nederland kennen, zal ik maar zeggen, dat is helemaal geen opium van het volk, want het wordt er absoluut niet door verdoofd. Integendeel, het doet precies dezelfde dingen, misschien op wat andere wijze, maar het doet precies dezelfde dingen als dat de wereld ook doet. Maar voor ons is het wel een verdoving in de zin van dat het ons wel degelijk afzijdig stelt van de gang van zaken in de wereld. Het streven om te komen tot vrede en eenheid in deze wereld zonder God, dat is uiteraard een streven waarbij wij als christenen ons niet thuis voelen, uiteraard. Omdat wij al lang een andere eenheid kennen die er is in Christus. En we vertrouwen dat die eenheid ook in de toekomst geopenbaard zal worden. Wij verwachten niet de openbaring van Babel, maar wij verwachten de openbaring van Christus. En daarom zijn we als christenen in feite onbruikbaar voor de doeleinden die de wereld nastreeft. En vandaar de uitspraak die volkomen juist was, dat godsdienst opium is van het volk. Alleen dan wel in de zin, in de goede zin van godsdienst, namelijk de dienst aan onze Heer onder het nieuwe verbond. Nou, tot zover. Dan gaan we door naar de volgende schriftplaats waar de verborgenheid genoemd wordt. En dat is in de eerste Timotheusbrief. In Timotheus, hoofdstuk 3. Het is altijd leuk om te zien dat welke woorden de Statenvertalers gebruikt hebben om de diverse pericopen van een kop te voorzien. In Efeze 5 hebben we vorige keer geleerd dat het ging om huiselijke plichten. En nu zijn we in hoofdstuk 3 van 1 Timotheus en er staat boven plichten van opzieners en diakenen. En zo zijn er nogal wat plichten blijkbaar. Want wet moet er wezen natuurlijk, hè. Maar inderdaad, er worden enige eisen gesteld aan opzieners en diakenen. Of het eisen zijn, weet ik niet. Ik dacht dat het meer een profielschets was. Hè. Of het eisen zijn, dat weet ik ook niet zo precies. Maar er staat in ieder geval, ik lees maar vanaf vers 1 vanwege het verband. Dan pakken we de draad van het gedeelte op. Hè. Er staat, dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Eigenlijk staat er gewoon, als iemand bisschop wil worden, dan... dat is het, hè. Een opziener is een episcopos. Ik dacht vroeger dat het met lenzen in elkaar stak, hè, zo. Dat het vergrootte, dan wel verkleinde, dan wel om een hoekje keek. Of eventueel boven water uitkeek. Maar dit is weer iets anders, een episcopos. Dat is iemand die je ergens opziet. Gewoonlijk ziet hij ook ergens op neer. Alleen nou heb ik nooit begrepen hoe je zo goed ergens op neer kunt kijken als je zo'n rare toeter op je hoofd hebt staan, hè. Want lijkt me als je zo doet met zo'n meid erop dat het ding afvalt. Maar, oh. Maar, maar goed. Als je maar ziet dat een bisschop. Zit daar die lens in? Natuurlijk, ja. Goed. Als je maar ziet dat het woord bisschop afgeleid is van episcopos. En episcopos, dat is dus een opziener. Een opziener. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan, en dan wordt er even gezegd aan welke eis je dan zo'n beetje zou moeten voldoen als je dat zou willen worden. Niet dat de kerkenraad, dan wel het concilie, dan wel de synode, dan wel de broederraad deze eisen stelt. Maar het zijn de eisen die de Heer zelf stelt, want die maakt uit wie er een opziener is en wie niet. Hè? Ja, natuurlijk, dus de gemeente des Heren, als er ambten bestaan in de gemeente, en ze bestaan hoor, dan zijn het ambten in dienst van de Heer, in de eerste plaats. Hè? En dat de Heer wil dat we vervolgens de gemeente dienen, kan wel zijn, maar dat vereist niet dat we gehoorzaam zijn aan de gemeente, maar het vereist dat we gehoorzaam zijn aan de Heer. Dat is heel eenvoudig, maar sommigen kunnen het verschil niet uit elkaar houden. Maar goed, er staat, een opziener dan moet onberispelijk zijn. Eener vrouwen man, wakker, matig, eerbaar, gane, herbergende, bekwaam om te leren. Dus er worden een paar karaktereigenschappen gegeven van zo'n opziener. Als je dat dus wil worden, dan zou je hier aan moeten voldoen. Onberispelijk, dat wil zeggen, er moet niks op aan te merken zijn. Uiteraard volgens bepaalde normen, en wel bijbelse normen uiteraard. Want het is natuurlijk zo dat iedereen wel kans ziet om iets op ons aan te merken. Maar het gaat er maar om dat het, of ook voor God, onberispelijk zijn. Hè? Daar zit het hem in. Onberispelijk. Eener vrouwen man. Men zegt, zie je wel dat een christen of een opziener maar met één vrouw getrouwd mag zijn. Dan zeg ik, nou, van een christen staat het niet. Het staat alleen van een opziener. Dus als je... Hè? Ja, je moet die dingen natuurlijk... Je moet die dingen natuurlijk netjes lezen. Ik heb eens een paus gekend. Sorry. Ja. Nou ja. Ja, geschiedenis van pauzen, jongens. Nou, nee, daar zouden we het niet over hebben. Maar er staat één vrouw en man. Dat is niet zozeer omdat dat een eis van de Bijbel is. Maar het is nu eenmaal zo dat dat een normale zaak ook was in de dagen waarin deze brief geschreven werd. Wat betreft de normale gang, normale maatschappelijke verhoudingen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus één vrouw en man, dat betekent dat hij gewoon trouw was aan zijn eigen vrouw. Daar komt het op neer. Wakker. Dat betekent niet dat hij niet slapen mag, hè? Maar wakker heeft te maken met waakzaam zijn. Waken of wakker zijn is betekent bewaren, ergens op toezien, hè? Attent zijn. Alleen overdag uiteraard. En dan matig, dat wil zeggen hij moet zijn grenzen kennen. Matig wil zeggen met mate. Met welke maat, dat gaat het nou niet om. Het gaat erom dat die maat er is. Een van de problemen met de mens is nog altijd dat hij zijn grenzen niet kent. De ene dag misschien wel, maar de andere dag niet. En dat is inderdaad erg moeilijk. En die maat moet hij kennen. Verder eerbaar. Uiteraard gaarne herbergende. Dat is een belangrijke zaak. Niet omdat het zo nuttig is voor degene die geherbergd moet worden. Maar omdat het een karaktereigenschap is van iemand die een leidinggevende functie heeft in de gemeente. Immers bij dat alles gaat het erom dat we iemand herbergzaamheid verlenen. Niet alleen letterlijk, maar juist in geestelijk opzicht. Gaat er altijd om dat we anderen welkom heten. Dat we anderen aanvaarden in ons midden. En ik bedoel het heel wat ruimer dan alleen dat we op de zolderkamertje nog een bed hebben staan wat we anders toch niet gebruiken. Wat we misschien kunnen verhuren of zo. Dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat we gewoon elkander accepteren. Hoe dan ook. En vandaar gaarne herbergende. Dat wil zeggen natuurlijk niet dat hij daar een hobby van maakt, maar dat hij bereid is om te herbergen. Niet alleen letterlijk, maar vooral ook uiteraard in de geestelijke dingen. Maar die dingen gaan samen, hoor. Dat zijn geen twee dingen, dat is gewoon precies hetzelfde. Nou, en dan vervolgens bekwaam om te leren. Dat kan natuurlijk moeilijk anders, omdat het bij het leidinggeven in de gemeente altijd gaat om het leidinggeven in verband met Gods woord. En toezien is ook altijd een toezien of een hoe men met het woord van God omspringt. Het gaat nou bij een gelovige alleen maar om geloof in het woord van God. Dus dat is de belangrijke norm. Zie, en vandaar dat een opziener dus bekwaam moet zijn om te leren. Te onderwijzen dus. Hè? En dan niet genegen tot de wijn, want dat heeft ook iets te maken met matigheid enzovoorts. Hè? Geen smijter, geen vuil gewinzoeker. Geen bruto gewin, dat is niet bruto of netto of zo, hè? Maar gewoon vuil gewin, want het gaat niet om winst. Hè? Maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Hij moet tevreden zijn met wat hij heeft. En hij moet bereid zijn om zichzelf en wat hij heeft uiteraard beschikbaar te stellen voor anderen. Dat heeft te maken met die herbergzaamheid enzovoorts. En vervolgens die zijn eigen huis wel regeert. Zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. Dat gaat niet, zegt niet dat zijn kinderen slaafs ook inderdaad hem moeten gehoorzamen. Want niet de kinderen maken uit of pa geschikt is voor het opzienersambt. Maar er staat wel dat hij zijn kinderen in onderdanigheid houdt, met alle stemmigheid. En de verklaring die erbij volgt is eenvoudig. Er staat namelijk, want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente God zorg dragen? Waarbij het woord huis vervangen is door gemeente. Maar de gemeente is het huis Gods, hè? In de brief aan Titus wordt dat bijvoorbeeld gezegd. Hè? Dat gij zoudt weten hoe men zich in het huis Gods dient te gedragen. Dat wil niet zeggen in de kerk, in het kerkgebouw. Maar dat wil zeggen als lid van het lichaam van Christus. Want dat is het huis Gods. De tempel Gods. Waarvan we levende stenen zijn. Iemand die zijn huis niet kan besturen, kan ook geen leiding geven aan de gemeente Gods. En dan staat er geen nieuweling. Opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. Ik ben geneigd om daar het een en ander over te vertellen, maar dat zal ik ook maar niet doen. Hè? Maar met nieuwelingen die in opzienersambt terechtkomen, loopt het gewoonlijk slecht af. Ik kan zo'n handvol namen noemen van mensen die ik zo ken. Zelfs heel bekende figuren, dat wil zeggen misschien in het verleden en soms ook nu nog. Maar nieuwelingen die maar zo, om wat voor reden dan ook, waarschijnlijk omdat er een kruiwagen in de buurt was, hè, direct in het werk des Heren terechtkwamen. En daar inderdaad opgeblazen raakte en dus vielen. Ja. Nou goed. Dus vandaar die waarschuwing, geen nieuwelingen. En dan vers 7, en hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Want als, het, als hij een slechte getuigenis heeft van degene die buiten zijn, dan, is het, dan komt hij in allerlei verwikkelingen terecht die hem kunnen laten vallen. Dat is wat hier staat. Hè? Je zou, als je dat even los ziet van het verband waarin het hier gezegd wordt, zou je kunnen zeggen dat iemand die een belangrijke functie bekleedt, ook in het maatschappelijk leven, dan moet het iemand zijn waarop niet al te veel is aan te merken door de buitenwereld. Want anders zal dat bij gelegenheid tegen hem gebruikt worden. Hè? En bekend is het verhaal van de politicus die een Duitse herder gehad had. Hè? En die dus veroordeeld werd wegens, die zijn positie verliest vanwege zijn samenwerking met de moffen. En de, hè? Bedoel, nou, je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ik vertel expres een onzinverhaal, maar je weet wel waar het om gaat. Hè? Mensen die jarenlang in het politieke leven meelopen en dan onderuit gehaald worden omdat ze eens een keer ergens een handtekening hebben ondergezet toen ze half dronken waren of zo. Alle twee was niet best trouwens. Hè? Maar ja, u begrijpt wat ik bedoel. Dat is in het gemeentelijk leven net zo goed zo. Hè? Nou, opdat hij niet vallen in de smaadheid en in de strik des duivels. En dan staat er, de diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, naar alle kanten meepraten. Dat tweetongigheid, dat is over het algemeen trouwens een voordeel als je politicus bent. Dan kun je namelijk met beide partijen meepraten en zo de middenweg bewandelen. En dan ben je nog altijd geschikt voor een partij met de C in de naam, hè? Of iets dergelijks. Ja, want dan, kun je, dan ben je een middenpartij, heet dat, hè? En dat kun je alleen als je tweetongig bent. Dan kun je naar beide kanten meepraten afhankelijk van de omstandigheden. Maar dat bestaat hier niet. Hè? Ik zeg altijd, je kunt beter je mond houden dan dat je met twee partijen meepraat. Hm? En zo van de diaken wordt gezegd, eerbaar, niet tweetongig. Kijk, als je tweetongig bent, dat wil zeggen dan met links en dan met rechts meepraat, dan heb je de waarheid niet lief. En als je de waarheid niet lief hebt, dan hoor je zeker geen leidinggevende functie te hebben of een verantwoordelijke functie te hebben binnen de gemeente.
Dus,
hm?
Zoals onze
Bert
bijvoorbeeld.
Oh, die. Nou ja, laten we het.
Die praat met die kan mee, die praat met die kan mee.
Ja, ik moest even nadenken over wie die gaat.
Onze
Bert,
hoezo?
Nou ja,
ik heb toch. Oh.
Het is toch onze Bert?
Hebben wij op hem gestemd dan? Nee, toch? Oh, nee, dan. Nou goed, maar dat nou wordt gevaarlijk, dus we gaan gauw door. Daar staat dus, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewin zoeken, is hetzelfde dus allemaal, hè. Houdende, en daar zijn we er, hè. Houdende, dat wil zeggen bewarende, het vasthouden is dat, hè. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Nou, punt 1, hoe kom je aan een rein geweten? Nou, dan zul je eerst moeten geloven. En ik bedoel precies zoals ik het zeg. Ik bedoel niet dat iemand eerst tot wedergeboorte moet komen. Want daardoor wordt hij gereinigd. Maar de vraag is nog of zijn geweten dan ook rein is. Want dat is lang niet altijd het geval. Ik ken heel wat mensen die zijn wel wedergeboren. Maar die hebben geen rein geweten. Daarom liggen ze ook altijd met zichzelf overhoop. Dat reine geweten, dat slaat uiteraard op die uitspraken in Hebreeën bijvoorbeeld. Waar gezegd wordt dat wij, dat onze gewetens gereinigd worden van dode werken om de levende Heer te dienen. Door het bloed van Christus is dat. Dat is Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. En u weet wat bloed is, hè? Dat is leven. En Christus is inderdaad ook leven, namelijk de opgewekte. En Hebreeën 9 vers 14 spreekt dus inderdaad over de opgewekte Christus, zittende aan de rechterhand Gods. Dat is in de hele Hebreeënbrief trouwens zo. Die daar zit als onze hoge priester. Hoeveel te meer zal zijn leven, namelijk het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, men, als men diaken of opziener wil zijn in de gemeente, zal men toch in eerste plaats een rein geweten moeten hebben. En dus zal men moeten geloven in het werk wat Christus nu doet als onze hoge priester, namelijk hij reinigt ons van elke zonde. Dat is 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, En Jezus Christus, Gods Zoon, is uiteraard de opgewekte. En zijn bloed is zijn leven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat is 1 Johannes 1, vers 7. Ik bedoel, het gaat allemaal om hetzelfde. Namelijk dat onze gewetens pas gereinigd zijn wanneer we inderdaad geloven dat ook onze dagelijkse zonden, zal ik dan maar zeggen, gereinigd worden, weggenomen worden. Niet doordat wij voor onszelf voorspraak doen, maar doordat de Heer voor ons voorspraak doet. En dat is ook 1 Johannes, niet hoofdstuk 1, maar 1 Johannes 2, vers 1. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat wil zeggen, dat doet iemand anders voor ons. En juist daarom zijn onze gewetens gereinigd. Omdat er iemand is die verzoening doet voor de zonden des volks, namelijk Jezus Christus, onze hoge priester. Vandaar dat Hebreeën 10 dan ook zegt dat we kunnen ingaan op een vers en levende weg. Laat ons naartoe gaan met een waarachtig hart, 10 vers 22. In volle verzekerdheid des geloofs onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Het gaat er dus om dat we inderdaad, wanneer we opzieners of diakenen willen zijn, ons bewust moeten zijn dat we voor Christus volkomen rein zijn. Dat we volkomen rein staan voor God. En dat er van onszelf werkelijk niks verwacht wordt om aan die reinheid nog wat toe te doen. En nou zeg ik heel wat, want de gangbare gedachte is over het algemeen dat wij van alles moeten doen om onszelf rein te bewaren, dan wil zeggen, of vervolgens onszelf te reinigen, nadat we verontreinigd zijn geworden enzovoorts. Maar iemand die zo denkt, die kan dus volgens dit voorschrift geen opziener of diaken zijn. Hij moet een rein geweten hebben.
Het heeft ook te maken met de volwassenheid.
Met de?
Zeker,
het heeft te maken met volwassenheid in geloof. Vandaar dat een nieuweling dit nooit kan zijn, omdat een nieuweling, iemand die pas tot geloof gekomen is, dit bewustzijn niet heeft. En dan kan ik rustig zeggen, ook uit eigen ervaring, dat als je pas bewust tot geloof gekomen bent, dan heb je nog echt niet het idee van, nou is alles voor elkaar. Omdat je dan telkens toch struikelt over je eigen tekortkomingen, die je dan toch nog blijkt te hebben. En na verloop van tijd zal in ieder geval duidelijk worden dat er in wezen niks veranderd is met je persoonlijk leven. Achteraf zal blijken, na nog langere tijd, dat er wel degelijk wat aan het veranderen is. Zie? Maar dat wij werkelijk 100% gereinigd zijn door de Heer Jezus en rein staan voor God enzovoort, en dat God ons in Christus volmaakt ziet, dat kun je wel in de Bijbel zien staan en dan kun je wel zeggen, ik geloof het, maar voordat dat een deel van je persoon is, gaat echt wel wat tijd overheen. Dat is nu eenmaal zo. Omdat dat te maken heeft met het gevoelsleven en met inderdaad volwassenheid, volgroeidheid. Nou, daar hebben we al genoeg over gezegd. En daarmee, met het woord volwassenheid, komen we ook bij het andere deel van het vers, waarin we staat, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Want de verborgenheid des geloofs heeft uiteraard te maken met al die verborgenheden die we zo aan het bespreken zijn. En we hebben in 1 Korinthe 2 al gezien dat die verborgenheid verband houdt met onze volwassenheid. Verborgenheid is vaste spijs. Een wijsheid Gods bestaande in verborgenheid is bestemd voor de volmaakte, namelijk de volwassenen, zei 1 Korinthe 2. En vandaar de samenhang ook hier, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Vasthoudend, hè? Die verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Maar die dingen hangen samen. Als je gelooft in de verborgen positie van Christus aan de rechterhand Gods, verborgen voor de wereld, dan geloof je ook dat hij onze gewetens reinigt, want diezelfde waarheid staat in de Hebreeënbrief. En dan zie je de samenhang van twee dingen die anders helemaal niet samenhangen. Hè? Dus verborgenheid des geloofs hangt samen met rein geweten. En we zien daaruit dat we inderdaad volkomen gereinigd en gerechtvaardigd zijn door geloof. Diezelfde Hebreeënbrief leert dat namelijk. Dat we geloven moeten in hem die door God is opgewekt en gezet is in de hemel. Dus hier gaat het om dat aspect van wat wij geloven, wat verband houdt met de verborgenheid van Christus en met het werk wat hij in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel dus feitelijk doet. Houdende de verborgenheid des geloofs. Dus een opziener of diaken, die moet dat dus kennen. Zie, nou dat is nogal wat. Hè? Maar het lijkt me ook vanzelfsprekend. Immers, de positie van de gemeente is volledig afhankelijk van de positie van Christus. In de toekomst is het zo, maar dat is nu ook zo. En als we de positie van Christus, namelijk als de verborgene Als degene die zijn aangezicht verbergt niet kennen, dan kennen we ook de positie van de gemeente niet en zijn we dus ook niet geschikt om aan de gemeente leiding te geven, waaruit je dus kunt concluderen waarom het vaak met de plaatselijke gemeente zo slecht gaat. Hè? Ja, dat hoef ik er niet meer bij te vertellen, dat lijkt me dan duidelijk genoeg. Daar staat er vervolgens in vers 10 en dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Dat wil zeggen, ze gaan een periode door waarin zij beproefd worden, getest worden, een soort stageperiode. En daar staat er dat ze daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Dat wil zeggen, als er verder niks op aan te merken is, ze onbestraffelijk zijn, dan kunnen ze daarna dienen. Het gaat dus om een proefperiode. Ik moet er nou meteen wat bij zeggen. Dat is namelijk dat hier niet gezegd wordt in het eerste vers van dit hoofdstuk dat zo iemand een opziener wil aanstellen, dat die wat treffelijks begeert. Er staat die een opziener wil worden. Die begeert iets treffelijks. Dat wil zeggen, deze beschrijving van een goede opziener en diaken wordt niet gegeven aan degene die zo iemand zullen aanstellen, maar ze worden gegeven aan de persoon in kwestie zelf. Dus als je zelf dat ambt, als je lust hebt tot dat ambt, zal ik dan maar zeggen, dan heb je hier een beschrijving, dan moet je ze ongeveer aan voldoen. Nou ja, heel precies eigenlijk, maar het is een beetje moeilijk voor jezelf om te beoordelen of je daaraan voldoet. Maar ik zeg dat met nadruk, omdat we nergens lezen in de schrift dat opzieners of diaken of wat voor ambtsdragers in de gemeente dan ook worden aangesteld door de gemeente of door vertegenwoordigers van de gemeente. Dat is namelijk helemaal niet waar. Dat wordt wel eens gesuggereerd, maar het is niet zo. Ambtsdragers worden aangesteld door God zelf. Dat is heel eenvoudig. En verder is het zo dat als iemand dat ambt uitoefent en blijkbaar in overeenstemming met de Bijbelse voorschriften daaromtrent, zoals bijvoorbeeld deze, dan is het de bedoeling dat de medegelovigen, de broeders dus in de gemeente, dat die zo'n ambtsdrager ook inderdaad erkennen. Dat wil zeggen, dat hoeft niet zo heel officieel te gebeuren, al kan dat wel, maar het gaat erom dat ambtsdragers wel erkend worden door mensen, maar niet aangesteld worden door mensen. En zelfs als mensen hen niet erkennen, dan nog kan God ze wel aangesteld hebben. Want hoe dan ook, zo'n diaken of opziener of een herder of hoe dat dan maar heet, die staat in dienst van God en niet in dienst van mensen. Maar het is de taak van de gemeenteleden, van ons dus feitelijk, om opzieners en diakenen te erkennen. Zie? Om ze in ere te houden, dat is ook wat elders ook gezegd wordt. Hè? Houdt uw voorgangeren in ere. En meer van dat soort dingen. Dat is de taak van de gemeente. Niet dat zwart op wit officieel behoeft te gebeuren. Al mag dat en kan dat natuurlijk wel. Maar het neemt niet weg dat God opzieners of diakenen aanstelt zoals hem dat goed dunkt. Ja. Meteen, nogmaals, deze beschrijving die wordt gegeven aan degene die zo'n ambt ambiëren. Nou, ik weet niet of die woorden etymologisch wat met elkaar te maken hebben. Ambiëren, het ambiëren van een ambt. Maar het zou best kunnen, ik weet het niet. Verder wordt een beschrijving gegeven van de vrouwen. De vrouwen insgelijks, vers 11, moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles. Want man en vrouw worden toch wel degelijk ook binnen de gemeente als een eenheid gezien. En dan dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Hetzelfde is wat van de opzieners gezegd wordt. Want die wel gediend hebben verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus. Dat wil zeggen, het is alleen maar een voordeel wanneer ze kennelijk in staat zijn om hun eigen persoonlijke zaken goed te beheren. Want dat geeft een vrije toegangstaat, geeft een veel goodwill, zouden wij tegenwoordig zeggen, wanneer ze ook anderen daarin zouden moeten bijstaan. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Dat wil zeggen, de apostel Paulus komt er zich hoogstpersoonlijk zelf mee bemoeien, bij gelegenheid. Maar zo ik vertoef, vers 15, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, Daar heb je het dus. Ik dacht dat het in Titus stond, maar staat dus hier in Timotheus. Hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat huis Gods, dat is dus niet de zaal waarin wij onze bijeenkomsten beleggen. Maar de huis Gods is gewoon de gemeente. Is de gemeente Gods. En denk dan nog maar even terug aan vers 4 hè? En vers 5. Ja, het zal wel. Het welk is de gemeente des levende Gods? Een pilaar en vastigheid der waarheid. En je ziet dat het in de gemeente in de eerste plaats gaat om de waarheid. Ja, niet om de gemeenteleden. Dat is belangrijk hoor. Echt, wij zijn geneigd, daar zijn we mensen voor, om de mens centraal te stellen. Dus het gaat om de mensen, het gaat om de leden van onze gemeente, of het gaat om die broeders of zusters, of het gaat om dat zondaren behouden worden enzovoorts. En dat is wel waar, maar er staat één ding boven, dat is nog belangrijker, namelijk dat het gaat om de waarheid. En daarom moet een opziener in staat zijn om anderen te leren. Het gaat om de waarheid. Het is in de eerste plaats een zaak van onderwijs. En de tragiek is dat vandaag aan de dag in de kerken helemaal geen onderwijs meer gegeven wordt. En zeker niet in de Bijbel. En zelfs wordt er officieel wel geleerd dat dat juist niet moet. Dat er juist geen onderwijs moet zijn in de Bijbel. Want de Bijbel is het woord van God en daar moet je dus afblijven. Officiële uitspraak hoor. Nou. Maar in de gemeente gaat het om de waarheid. En dat is de norm waar alles om draait. Die wordt in ere gehouden. Het gaat om pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is de gemeente. En dan staat er, vers 16, als toelichting op die waarheid, en op de aard van de gemeente dus, staat er, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En toen hebben de vertalers er een woord tussen gezet wat er niet staat. Dat is het woord God. Het kost u misschien wat moeite om het door te strepen. Hè? Ja, dat woordje under nog eens uitstreept, maar dat je God doorstreept, dat is natuurlijk wel wat moeilijk. Maar echt, het staat er niet. Het is de verklaring van de vertalers, maar het staat er niet. Er staat, de verborgenheid der godzaligheid is groot, punt komma, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En als je het helemaal goed zou willen lezen, moet je dus lezen, buiten alle twijfel, want het gaat om een pilaar en vastigheid der waarheid, breng het even met elkaar in verband, hè? Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, de verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees, de verborgenheid der godzaligheid is gerechtvaardigd in de geest. De verborgenheid der godzaligheid is gezien van de engelen. De verborgenheid der godzaligheid is gepredikt onder de heidenen. De verborgenheid der godzaligheid is geloofd in de wereld. De verborgenheid der godzaligheid is opgenomen in de heerlijkheid. En de volgende vraag is, wat is de verborgenheid der godzaligheid? Ja, nou, God zou niet zo gek geweest zijn, maar het is een beetje buiten de orde. Want het gaat om Christus. Maar meer speciaal om de gemeente, om het huis Gods. Dat is immers het onderwerp. Jongens, je moet het goed begrijpen. Als dit vers spreekt over de Heer Jezus, die op aarde kwam, die geopenbaard is in het vlees en gerechtvaardigd in de geest enzovoort, dan moet je toch afvragen, waarom staat het in vredesnaam hier in dit vers? Dan krijgen we een vers over christologie, zal ik maar zeggen. Wat in een schriftgedeelte plaatsvindt, wat handelt over ecclesiologie. Ik bedoel, dat loopt dan volstrekt door elkaar. Maar het loopt niet door elkaar, het gaat namelijk om de gemeente. Als lichaam van Christus, als huis Gods. En het huis Gods, of de tabernakel Gods, of de tempel Gods, is Christus. En dus gaat het hier om het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. En vandaar het verband met de voorgaande verzen. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid, dat is de gemeente. En er is iets groots aan. Misschien zouden we in de vertaling een S achter het woordje groot moeten zetten. Het is groots. Het is namelijk van God afkomstig, dat is waar. Het was God, het was Christus, het was dat wat in het begin was. Het was wat mij betreft het woord. Maar het is geopenbaard in het vlees. En moet je eens opletten wat merkwaardig. De verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees. dat wat verborgen was, wordt toch geopenbaard in het vlees. Hoe dan? Nou, niet in de persoon van de Heer Jezus. Dat kan niet, want dat was niet de verborgenheid aan Godzaligheid. Want van verborgenheid is pas sprake na de opstanding, eigenlijk fundamenteel na de hemelvaart van Christus. Al was dat dan ook op dezelfde dag, maar de verborgenheid is de verborgenheid van het koninkrijk en dat is sinds de opstanding van Christus. En sinds de opstanding van Christus is die verborgenheid alleen maar openbaar, voor zover het openbaar is het alleen maar openbaar in de gemeente. En het vlees is dan ook het vlees van de gelovigen, de gemeente. Het is de uitwerking van het leven van de verborgen Christus in ons. Want waar is Christus verborgen? Ja, in de hemel. Maar ook in de gemeente. Dat was, hebben we het vorige keer over gehad, Colossense. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Ja, ja. Vandaar dat wij ook in de hemel zijn. Ook al is dat de rechterhand Gods, dat is helemaal geen probleem, hè? We zijn in de hemel in Christus en de hemel is in ons. En wij zijn in de hemel enzovoort. Maar het gaat dus om de gemeente hier. De verborgenheid, de godzaligheid is groot. U ziet wat het is inderdaad groots. Hè? Is namelijk geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Want gerechtvaardigd in het vlees zijn we niet hoor. Naar vlees worden wij nooit gerechtvaardigd. Want het vlees leggen we af. Moet namelijk veranderd worden. Daar gaat het pas over in het eind van dit vers, hè? Opgenomen in heerlijkheid. Maar in de geest zijn we gerechtvaardigd. Onze gewetens zijn gereinigd. Weet u het nog? Vers 9 was dat. Houdende de verborgenheid des geloofs in de rein geweten. Dus we zijn gerechtvaardigd in de geest. Het is gezien van de engelen. Ja, ja, want waartoe is de gemeente geroepen? Opdat bekendgemaakt worden aan de overheid en de machten in de hemel. Engelen dus. Hè? De veelvuldige, veelkleurige wijsheid Gods. En waaruit bestaat de wijsheid Gods? Uit verborgenheid. 1 Korinthe 2. En zo zijn we weer in dit vers terug. Zie? Precies. Waar de engelen begeerig waren een blik in te slaan. Wat ze niet wisten. Dat is inderdaad ook 1 Korinthe 2, wat in het hart des mensen niet is opgeklommen enzovoorts, wat geen oor heeft gezien, geen oog heeft gehoord of zoiets, hè. Dat zeg ik altijd verkeerd. Ik kijk altijd of mensen nog opletten. Wat geen oor heeft gezien en geen oog heeft gehoord, hè.
In 1 Korinthe staat dat de engelen nog steeds begeerig zijn.
Ja, natuurlijk. Omdat het een verborgenheid blijft en dat het bovendien, hoe zou ik dat zeggen, Een zaak is die hun niet rechtstreeks aangaat, zal ik maar zeggen. Dat is omdat de gemeente zich onttrekt aan de normale ontwikkeling van de heilshistorie. Hè? En daarom staan ze ernaast. Waar natuurlijk bij komt dat de apostel Peter zelf ook nog aardig begeerig was om daarin te zien. Hè? De staat is gezien van de engelen. Of ze begrepen hebben is wat anders natuurlijk. Maar is gezien van de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Dat heeft te maken met dat het woord de heidenen gezond is en dezelfde zullen horen. En dat het woord de heidenen gezond is, omdat de zaligheid, godzaligheid, de verborgenheid der godzaligheid gezond is aan de heidenen, hangt samen met de verharding van Israël. En dat was een van de verborgenheden die we besproken hebben naar aanleiding van Romeinen 11. Dus is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. Ja, niet door de wereld, maar wel in de wereld. Namelijk door ons. En is opgenomen in heerlijkheid. Tot op zekere hoogte is dat al gebeurd natuurlijk. En in die hoogte staat het er ook, dacht ik, in dat verband. Het spreekt over onze hemelse positie nu. Is opgenomen in heerlijkheid. Maar tegelijkertijd spreekt het natuurlijk toch over onze toekomstverwachting. De hoop der heerlijkheid. En in dat verband kun je dan gewoon doorlezen hier. Hè? Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof enzovoorts. En dat is nog eens een waarschuwing, vooral aan onze dagen. Als wij geloven dat wij leven in de laatste tijden, dan moet je erop bedacht zijn dat inderdaad velen afvallen van geloof, zich begeven tot verleidende geesten, leerlingen der demonen enzovoorts. Dat is de algemene situatie, maar van ons wordt verwacht dat we vasthouden aan de verborgenheid der godzaligheid. En dat is God, oftewel Christus, in ons En zo komen we terecht bij de gemeente. En daarover spreekt dus 1 Timotheus 3, vers 16. Makkelijk vers om te onthouden, hè? 3, vers 16. 1 Timotheus 3, vers 16. Daar zullen we het bij laten, want het is inmiddels de hoogste tijd. Zullen we eerst danken? Ja, Johannes 3, vers 16 spreekt daar ook over, hoor. Over de positie van Christus aan de rechterhand Gods, inderdaad. Wij zullen eerst danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we deel hebben aan deze verborgenheid der godzaligheid. We zeggen u dank dat u ons getrokken hebt uit deze wereld, waarin wij deze boodschap mochten horen, maar dat u ons gezet hebt in heerlijkheid. We danken u, Vader, dat ons leven bij u verborgen is. Dat we mogen uitzien ook naar een geweldige toekomst die ons wacht wanneer ook onze Heer en Heiland verheerlijkt zal worden. We danken u, Vader, dat we slechts hoeven vast te houden aan het woord van God, aan uw eigen woord. Dat we de waarheid mogen liefhebben, de waarheid mogen zoeken. En we danken u ook dat u belooft dat wie zoekt zal vinden. We danken u dat we de waarheid ook gevonden hebben. Dat we onze Heer en Heiland gevonden hebben die de waarheid, de weg en het leven is. En dat we daardoor in mogen gaan op deze verse en levende weg die u ons voorgesteld hebt. We danken u, Vader, voor de rijkdom dat we daar dagelijks uit mogen leven. Dat we niet hoeven te zien op de omstandigheden om ons heen, maar dat we ons verbonden mogen weten met onze levende God, met onze levende hoge priester. We danken u, Vader, dat we daardoor gereinigd worden. Dat we daardoor met vrijmoedigheid niet alleen mogen naderen tot u, maar ook met vrijmoedigheid de toekomst tegemoet mogen zien. Weten dat u ons gesteld hebt tot verkrijging der zaligheid. Amen.